En in Jesaja 2 struikelden wij over de uitdrukking de dag des Heren. Ja. En er zijn nog twee schriftplaatsen die we in dit verband niet besproken hebben. En ik ga dus vanavond naar 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 2. Waar wij lezen, even de eerste 2 versen. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heere Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande ware, staat in de Statenvertaling. Maar dan ook alleen maar in de Statenvertaling, want alle latere vertalingen hebben dat gecorrigeerd en staat er keurig alsof de dag des Heren. Want dat staat er. Maar even van voren af aan. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat woord toekomst, als u tegenkomt in de Statenvertaling, heeft strikt genomen de betekenis en uitsluitend de betekenis van aanwezigheid. Aanwezigheid. Die is niet zo moeilijk, want als je alleen al het Griekse woord opzoekt, dan heb je dat al. Want parousia, met een beetje taalkennis, weet je wat het betekent, parousia. Het is gewoon ons woord presentie. Aanwezigheid. En toekomst heeft die betekenis in het Nederlands van oudsher. Dat wil zeggen, er was iemand die was er eerst niet en dan komt hij en hij blijft een poosje. En zijn komst, of de komst van die persoon, is zijn verblijf dus. Men legt het plechtig wel eens. Het is mij eigenlijk te ver gezocht, het hoeft voor mij allemaal niet. Maar het is wel een goede verklaring die ik van huis uit ook heb meegekregen. Die is klassiek. Men zegt dat woord parousia wordt in het oude Grieks buiten de Bijbel gebruikt voor wat wij een staatsbezoek noemen. En dat klopt, dat is zo. En zo'n staatsbezoek is maar niet de aankomst van iemand, maar het is al wat er verder volgt. Dat wil zeggen, de aanwezigheid van zo iemand. Van hoge kom af schijnt het, vooral dat begrip staatsbezoek dan. Maar het is ook hetzelfde als dat je schoonmoeder op bezoek komt, hoor. Die gebruik ik ook altijd, ja, vind ik altijd leuk, ja. Wanneer komt je schoonmoeder? Nou, de hele volgende maand. Hè? Maar ze arriveert aan het begin daarvan. Maar dat begrijp je. Wanneer komen ze? Nou, ze komt een dag of 3. Nou, gefeliciteerd dan. En wanneer komt de Heer? Nou, dat duurt een hele poos. Niet voordat hij komt, maar als hij komt. Het is een periode. En als... Dat hoef je van mij ook niet te geloven, want dat kun je allemaal uit het Nederlands van de Bijbel ook leren. Hè? Dan lees je Matthäus 24. Daar staat, want zo, ik weet niet welk vers, of is het 25? Weet ik niet. Want gelijk het was in de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Nou, die toekomst duurt dan in ieder geval dagen. En het is maar niet zijn arriveren dus. Hè. Gelijk de dagen van Noach, alzo ook de toekomst van de Zoon des Mensen. En het wordt zelfs uitgelegd, want er staat dat ze dus al die tijd, dat die dagen van Noach, dat de dagen zijn vanaf het weerbericht tot aan dat het ging regenen. Vanaf de aankondiging van de zondvloed, totdat die losbarstte, als je dat zo kunt zeggen tenminste, dat was trouwens 120 jaar, want dat staat erbij. Deze voorspelling op lange termijn, ik mag dat wel. Ik vind het altijd leuk om er even op te wijzen. Kortom, die dagen van Noach, dat waren die 120 jaren. Dat blijkt uit het verband. Het waren de jaren waarin Noach al actief was en waar ook gepredikt werd. Want hij wordt genoemd de prediker der gerechtigheid. Maar onder het prediken bouwde hij dan toch aan die boot. En daarna was het ineens van de ene dag op de andere dat het begon te regenen en toen was het mis. Maar het was wel lang tevoren aangekondigd. En de dagen van de Zoon des Mensen, of de toekomst van de Zoon des Mensen, die, dat zijn zulke dagen. Dat wil zeggen, dat is de tijd vanaf zijn komst op aarde, zal ik maar zeggen. Vanaf dus weer het einde van de 70ste week, denk ik. Misschien eerder, maar dat maakt me niet zoveel uit. Maar ik denk vanaf het eind van de 70ste week van Daniël. Dat is het begin van zijn oordelen immers. En dat is een periode die erop uitloopt dat van de ene dag op de andere alle ongelovigen van de aarde worden weggedaan. En waarbij dus alle gelovigen op aarde achterblijven en daarmee het koninkrijk van Christus binnengaan. Dat zijn die beroemde woorden. Er zullen er, natuurlijk bij wijze van spreken, twee op de akker zijn. Waarschijnlijk zijn er ook wel meer op de akker dan twee mensen. Maar goed, zodat u weet dat het niet letterlijk is, maar dat bij wijze van spreken is. Er zijn er twee op de akker en de een wordt genomen en de ander gelaten. De vertalers hebben het, we hebben eigenlijk wat daar staat min of meer omgedraaid. Want degene die weggenomen wordt daar, die is slecht af. En degene die gelaten wordt, die is goed af, want die gaat daarmee de 1000 jaren binnen. Het gaat daar namelijk niet over de opname van de gemeente. Hetgeen men er toch wel eens in wil lezen. Omdat men vindt dat die opname van de gemeente dan toch in Matthäus 24 gestaan zou hebben moeten hebben geworden. Maar dan legt men het er ergens in. Maar dan mist men het hele verhaal weer. Want het gaat niet over de opneming van de gemeente. Het gaat over de wegneming van de aarde van alle goddelozen. Net als in de dagen van Noach, toch? Nou ja, meer ga ik daar niet over zeggen. Maar het volstaat, denk ik, om aan te geven dat de toekomst van de Zoon des Mensen, of zoals het hier heet, de toekomst van onze Heer Jezus Christus, dat een hele periode is. En dat heet populair zijn wederkomst, maar dat is niet maar van de ene op de andere dag. En dan is het gebeurd of zoiets, want zo ligt dat niet. Hè? Weet je hoe het komt dat velen dat denken? Dat komt vanuit de achtergrond van de traditionele kerken, die helemaal geen verwachting hebben van een wederkomst van Christus, om een koninkrijk op aarde te vestigen, of om een oordeel te brengen over een levende mensheid en daar zijn koninkrijk over te vestigen. Kortom, dat is schiliasme en dat is een officiële kerkelijke dwaalleer bij Rooms-Katholieken en protestanten. En ze kunnen de uitdrukking wederkomst of wat er vandoor moet gaan niet uit de Bijbel weghalen, maar ze stellen dat gelijk met de jongste dag. En dat is die dag waarop hemel en aarde verdwijnen en ik zag een nieuwe schepping enzovoorts. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is inderdaad één dag, zo heet het in de Bijbel ook, ten laatste dagen heet dat dan. Maar dat is niet de wederkomst van Christus. De wederkomst van Christus gaat daar meer dan 1000 jaar aan vooraf. En zijn komst als zodanig, de toekomst van de Zoon des Mensen, dan wel de dag des Heren, is een aanzienlijke periode. Ook inderdaad in Matthäus 24, waar staat dat het zal plaatsvinden binnen een generatie. En niet het gemiddelde van een generatie over de eeuwen, maar gewoon binnen die groep mensen die dan leeft. Dus dat kan ook wel 100 jaar zijn, denk ik. Nee, zo lang duurt het niet. Maar daar gaat het me nou niet om. Maar het gaat erom dat daar staat dat de generatie die het begin daarvan meemaakt, dat is dan het einde van de 70ste week. Misschien het midden van de 70ste week, maar je kijkt niet op 3,5 jaar nou toch. Dat die generatie ook het eind van die periode meemaakt, namelijk de aanvang van de 1000 jaren. Het binden van Satan, het wegnemen van alle ongelovigen van de aarde en dat soort dingen meer. En daarvan staat, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan totdat al deze dingen geschied zullen zijn. Gebeurt logischerwijze trouwens binnen een generatie. Maar het is een periode. Nou, neem ik hem weer op in 2 Thessalonicenzen 1. Wij bidden u, broeders, door de ontfermingen. Door de toekomst. Door de ontfermingen is Romeinen 12. Wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Daar gaat het dus over. En in dat verband bidden wij u het een en ander. Door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Tot hem, sorry. Onze toevergadering tot hem. Dat wil zeggen dat wat nu volgt verband houdt met, populair gezegd, de wederkomst van Christus. Want dat woord toekomst, dat vervangen wij in ons gewone spraakgebruik altijd door wederkomst. Min of meer terecht, maar dat is ook niet de goede vertaling natuurlijk. Maar vooruit maar. Maar het staat in verband met de wederkomst van Christus, wat nu verder volgt. Maar ook met onze toevergadering tot hem. En alleen al die uitdrukking, het zal duidelijk moeten zijn dat dat het omgekeerde is, min of meer, van de wederkomst van Christus. Kijk, als Christus wederkomt, en stel nou dat wij hier zijn, dat is zo niet, maar bij wij, uw buren dan, die ongelovig zijn, dan komt hij tot ons. Hij is weggegaan nadat hij in het verleden kwam, en als hij wederkomt, komt hij uit de hemel naar de aarde, zet zijn voet op de Olijfberg, wat het maar was allemaal. Maar onze toevergadering tot hem, ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, dus niet dat hij naar ons toe komt, dat is dat wij naar hem toe gaan. En dat is niet hetzelfde. En dat je zou dat ook goed uit elkaar houden, want mensen, ja, ik wil er niet te veel over zeggen, maar er is natuurlijk omdat men helemaal niet gelooft in de wederkomst van Christus om zijn koninkrijk hier op aarde te vestigen, en omdat men dus alleen nog een jongste dag over heeft, heeft men helemaal geen plaats voor iets als opname van de gemeente. Hoezo opname van de gemeente? En wat moet je dan met die term? En dus wordt die weggeredeneerd. En wat men dan doet, men pakt de uitdrukkingen die wij gebruiken daarvoor. Nou, u niet, maar oké. Maar populair gezegd, men neemt de uitdrukkingen die wij ervoor gebruiken. Men neemt de boeken of internetstukken, kan jou schelen. Men neemt ze waar daarover gesproken wordt en haalt het dan onderuit. En dat is meestal niet zo moeilijk. En dat komt omdat in ons, maar ik bedoel niet u en ik bedoel ook niet mij, maar ik zeg toch liever maar ons, hè. Omdat in ons spraakgebruik bedoelen we de opname van de gemeente en hebben het over de wederkomst van Christus. Of we noemen het zo. Dat bedoelen we niet, maar we zeggen het wel. U weet wel. Over 14 dagen zijn we hier weer, behalve als de Heer intussen gekomen is. Nou, ik kan u zeggen, intussen komt hij niet. En als hij niet komt, komen wij wel, dus voor nou ja, toch maar weer. Nee, de bedoeling was natuurlijk, tenzij dat de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden, want dan komen we hier niet. Maar in ons jargon wordt het toch de wederkomst van Christus, enzovoort. Ja, maar dat is niet hetzelfde. Nee, het houdt verband met, maar ja goed, alles in de Bijbelse geschiedenis houdt verband met elkaar. Dus ja, dat is ook wel geen excuus. Het zijn twee verschillende dingen. En dan krijg je dus dit soort discussies van, dat kan helemaal niet, die lui die geloven dat de Heer twee keer wederkomt. Geloof in twee wederkomsten, één voor zijn gemeente en één voor de volkeren. Of zelfs drie, één voor de gemeente, één voor Israël en één voor de volkeren. Terwijl toch duidelijk is dat de Bijbel maar één wederkomst van Christus kent, dan heb je een spraakverwarring, hoor. Ik reageerde ook nooit op zulke dingen. Het is niet te doen. Je moet eerst afspreken wat je onder die woorden verstaat. En laatst kreeg ik nog van iemand een stuk of ik dat eens wilde lezen, en dan wilde die commentaar horen erop. Toen moest ik een stuk lezen van een Amerikaan. Nou ja, die vertellen ook wel eens goede dingen. Maar van een Amerikaan, die had het over de secret rapture. Dat schijnt daar vooral populair te zijn. Die term kennen wij in het Nederlands niet. De secret rapture of the church. Dat is het idee dat de rapture, dat is dan de opname van de gemeente, de rapture of the church, dat dat een secret rapture is. Dat dat in het geheim gebeurt. Men baseert het, voor zover ik weet, op Jesaja, is het 54 of is het 57? Nee, ik kan niet 54 zijn. Dat is 57, dus. Of ben ik weer een baas? Daar staat, ik moet hem dan even opzoeken, voor alle zekerheid. 57, ja. Jesaja 57 verzin. Wat op zich toch een niet voor de hand liggende schriftplaats is. Omdat u weet dat gemeentelijke waarheid in het Oude Testament nog eenmaal bedekt is. Je zou dus niet kunnen weten dat het over opname van de gemeente gaat als je de opname eerst niet kent uit het Nieuwe Testament. Dus het blijven sowieso zwakke argumenten. Maar Jesaja 57 zegt, de rechtvaardige komt om. En er is niemand die het ter harte neemt. En nog een keer, de weldadige lieden worden weggeraad zonder dat er iemand oplet dat de rechtvaardige weggeraad wordt voor het kwaad. En begrijp me goed, ik geloof dat dit over de opname van de gemeente gaat. Dat geloof ik ook, ja. Maar nou concludeert men dat aangezien er staat, er is niemand die het ter harte neemt, en aangezien er staat dat er niemand op let, dat het dus in het geheim gebeurt. En dat het de wereld niet opvalt dat ineens de gelovigen weg zijn. In de eerste plaats moet ik u zeggen dat ik denk dat er voldoende gelovigen zijn dat het wereldnieuws wordt. Ja, dat denk ik echt, ja. Er zijn er maar weinig die echt belangstelling hebben voor het woord van God. Dat is een ander verhaal. Maar het valt echt wel op, hoor, als de gemeente ineens van vandaag op morgen weg is. Nou goed. Maar men concludeert uit dit vers een secret rapture. En daarna zegt men, ja, dat kan toch helemaal niet. Er komt zo'n man, schrijft zo'n stuk en zegt secret rapture. Wat een onzin allemaal. Enzovoort. En dat is een van de handvatten die dan aangegrepen worden om heel de opname weg te redeneren. Terwijl in werkelijkheid het enige wat je weg zou kunnen redeneren en moet, is dat het onopvallend gebeurt. Want dat is niet wat er staat. Wat er staat is dat niemand het ter harte neemt en niemand er aandacht aan geeft en dus dat niemand er consequenties uit trekt. Er staat toch niet dat niemand het merkt? Of dat het in het geheim gebeurt? Bovendien, de uitdrukking ter harte nemen is de oudtestamentische uitdrukking voor tot geloof komen. De dagen komen, dan zult gij het weder ter harte nemen onder al de heidenen waarin u de Heere verstrooid heeft, Deuteronomium 30. En gij zult u bekeren, enzovoort. Ja, nou staat er, niemand zal er acht op slaan. Oké, maar dat wil niet zeggen dat men niet weet. Het is niet, gebeurt niet in het geheim. Dat kan trouwens moeilijk. Ja, als het in de Bijbel zou staan, oké, dan staat het in de Bijbel. Maar dat staat er niet. En het is ook volkomen onlogisch. Wat is
de
wereld
niet meer bezig,
hè? Nee, de wereld had ze daar niet mee bezig. Bovendien heb ik jaren geleden alles verteld. Dat daar al lang een theorie over ontwikkeld is. Voor het verdwijnen van al die fundamentalistische gelovigen. Want die worden door de Maitreya, voordat Boeddha Maitreya komt, worden al die fundamentalisten die star vasthouden aan de leer, religieuze leer, die worden van de wereld weggenomen. En als ze dus weg zijn, zullen ze de Maitreya daarvoor danken. Dat is de wederkomst van de Boeddha. In werkelijkheid de komst van de Antichrist, maar toma. Want, maar ja, van het een kom je in het ander. De opname van de gemeente valt samen. Niet alleen met openbaring voor de rechterstoel van Christus, want dat is eigenlijk hetzelfde. De opname van de gemeente valt samen met de nederwerping van Satan uit de hemel. En dus de verschijning van wie wij kennen als die antichrist, maar die door de wereld zal worden geëtiketteerd als de, ik plak er een sticker op. Het zal worden geëtiketteerd als de imam Mahdi van de van de Mohammedanen. Dan wel Boeddha Maitreya van de boeddhisten, vanzelfsprekend. Ja. De Christus in plaats van de Christus. Dat heet bij ons gewoon antichrist. Hij geeft zich uit voor Christus, maar hij is het niet.
De Christus onder u stond er al in de
kant. Ja, ja. Nou ja, hoe dat ook zij, wat hier vermeld wordt, is inderdaad de opname van de gemeente in Jesaja 57, vers 1. En het aardige is, dat, want het is een soort stijlbreuk eigenlijk, grammaticaal, taaltechnisch, maar hij klopt heel goed. Hij begint met de rechtvaardige komt om en gaat verder met de weldadige lieden worden weggeraapt. En wat eerst heet de rechtvaardige enkelvoud, heet daarna de weldadige lieden in het meervoud. En daarna heet het weer de rechtvaardige. In derde instantie in datzelfde vers. Zodat je weet dat het over een volk gaat. Eén volk, maar aan de andere kant vele leden van dat volk. En dat is uiteraard inderdaad de gemeente. Trouwens, dat weggeraapt hier in onze Statenvertaling komt zeer letterlijk overeen met het Engelse begrip rapture. Want dat is eigenlijk hetzelfde woord, hè? Nou goed. En inderdaad, ze worden weggeraapt. En of hij, de gemeente, wordt weggeraapt. Het is hij, want het is vers 2. Hij zal ingaan in de vrede, de rust ingaan, de hele gemeente. Of zij, want je kan het ook als meervoud zien. Zij zullen rusten op hun slaapsteden. Nou ja, de plaatsen van hun rust betekent het gewoon, hoor. En ieder die in zijn oprechtheid gewandeld heeft, doch nadert gij lieden hiertoe, gij kinderen of zonen der guichelares, gij overspelers zaad en gij die hoererij bedrijft, enzovoorts. Kortom, vers 1 en 2 spreken over de opneming van de gemeente en vers 3 spreekt over wat er daarna verder gebeurt hier op aarde. En uit het Nieuwe Testament zou je deze dingen zo zonder meer moeten herkennen. Gemeente wordt weggeraapt en daarna barst het oordeel van de Heer los. Nou ja, niet op dezelfde dag overigens. Maar het punt is gewoon dat voordat Gods werk met betrekking tot de openbaring van het Koninkrijk van Christus voortgang vindt, en werk dat 2000 jaar geleden minder. Maar in ieder geval dat in de tijd werd afgebroken, officieel aan het eind van de 69e week van Daniel, dat voordat dat werk voortgang zal vinden en de Heer alsnog zijn koninkrijk op aarde gaat openbaren, voor die tijd moet de gemeente, het werk aan de gemeente worden voltooid. Dan is het voltooid. Ik bedoel, dan moet het worden gestopt. Dan is het einde van de dag der zaligheid, of hoe dat maar genoemd wordt, onze tegenwoordige bedeling bedoel ik uiteraard, waar nog bij komt dat de gemeente als zodanig betrokken zou worden, als gemeente, als volk van koningen en priesters, dan wel van eerstgeborenen, betrokken zou worden in de openbaring van dat koninkrijk. Maar niet in onze dagen, maar straks in de toekomst. En dus voordat dat werk gebeurt, moet de gemeente voltooid zijn. Hebben u en ik onze erfenis ontvangen? Hebben we onze kronen ontvangen en aan zijn voeten nedergelegd? Met dank aan Openbaring 4 en 5, waar die dingen staan, enzovoorts. Ik bedoel, dat kan niet anders. Nee, men probeert het weg te redeneren, maar gewoon omdat men heel die opname van de gemeente niet wil horen. Maar eigenlijk helemaal geen duizendjarig rijk ook, daar komt het op neer. En wat daartussen zit is een en al verwarring. Je hebt dat te doen met mensen die geen idee hebben waar het werkelijk over gaat. En die wat losse termen kennen en er wel eens wat van gehoord hebben en er geen raad mee weten. Ofwel, ze vinden het een prima mooie gedachte en verdedigen die dan met volstrekt onbijbelse argumenten. Dat schiet niet op. En anderen die zien er niks in. En bestrijden dat ook. Met volstrekt onbijbelse argumenten trouwens. Die man die dat stukje schreef over die de secret rapture, dat het zulke onzin was, die gebruikte als argument dat dan toch duidelijk, ook in de dagen die dan zouden moeten zijn na die zogenaamde opname, dat er dan toch heus gelovigen waren op aarde. Zie je wel dat er dus geen opname geweest is? Hebben we die nog? Of was ik nou te snel? Nee, ook na de opname van de gemeente zijn er gelovigen op aarde. Maar de Bijbel verklaart ook hoe dat komt. Omdat de Heer die twee profeten zendt. Die twee getuigen. Beginnend in Jeruzalem. Enzovoorts. Want dat zijn de dagen waarin dat evangelie, letterlijk dat evangelie van het koninkrijk weer gepredikt gaat worden. Gericht op de openbaring van het koninkrijk van Christus. Natuurlijk zijn er gelovigen op aarde dan. Alleen die horen niet tot de gemeente. En uiteindelijk kom je dus terecht bij het aloude probleem. U kent mijn zin die nu vol. Men weet niet wat de gemeente voor een ding is. Ik weet dat ik het erg onnozel zeg dan, maar dat is er ook de bedoeling van. Men heeft geen idee wat de gemeente is. Dat zijn de eerste gelovigen uit nieuwtestamentische tijd, na de opstanding van Christus dus, want toen begon het nieuwe verbond. En de eerstelingen daarvan die zijn bestemd voor de hemel. Dat is de gemeente. En nadat dat voltooid is, nadat eerst de eerstelingen verzameld zijn, om zo te zeggen, want het is een Bijbelse beeldspraak uit de gezette hoogtijden des Heren, wanneer eerst die gemeente van eerstelingen vergaderd is, dan pas zal de oogst plaatsvinden en de oogst is de voleinding der eeuw. En dat is dus weer de wederkomst van Christus. Ja, nou goed. Moeilijker mag je toch niet zijn. En dan gaan we weer terug naar 2 Thessalonicenzen 2, vers 1. Wat er nu komt, dat heeft dus verband met de toekomst van onze Heer Jezus Christus. En het heeft verband met onze toevergadering tot hem. Het is een pracht van uitdrukking. Onze toevergadering tot hem. Het had ook gewoon kunnen zijn onze vergadering tot hem. Maar voor de gelegenheid, ook in het Grieks, is er nog weer een voorzetsel voorgezet om het begrip te versterken. Want vergadering is in het Grieks synagoge. Ik spreek het maar op zijn Nederlands uit. Synagoge of zoiets moet je zeggen, weet ik het. Alsof wij weten hoe die oude Grieken het uitspraken, maar vooruit. Synagoge, lig ik niet wakker, want synagoge, dat woord is het. Want synagoge is een Grieks woord. Het is niet Hebreeuws, het is niet Joods, het is gewoon Grieks woord voor vergadering. U weet wel, dat syn, dat kent u uit synthese enzovoort. Een samenstelling is dat, hè. Dan komt het bij elkaar. En dit is, dit woord synagoge, samen, zou eigenlijk een mooiere vertaling zijn, samenkomst. Maar vooruit, synagoge, ik vind hem wel leuk, En als je elders in de Bijbel dus in het Grieks het woord synagoge tegenkomt, moet je dus oppassen, want niet meteen denken dat het dus over een Joodse shul gaat. Dus, hè? Dat was Jiddisch deze keer. Maar, toe maar. Synagoge, ja. Maar er staat zelfs epi voor. Nog een voorzetsel. Vertaald met toe. Epi synagoge. Onze toevergadering tot hem. Dat legt nadruk op, op inderdaad die samenscholing. Ik vertaal het maar een keer anders. Hè. Een bijeenkomen. De enige andere keer dat dat gebeurt, is wel leuk om te weten. De enige andere keer dat we dat woord in diezelfde vorm, episynagoge, tegenkomen in de Bijbel, is in Hebreeën hoofdstuk 10, vers 23. Of zo. En daar is het inderdaad net zo vertaald, geloof ik. Keurig. Als dat zo is. Nee, het is niet net zo vertaald. Nee, het is niet net zo vertaald. Het is vers 25. De vertalers zijn er wat ruimhartig geweest. In vers 25 waar staat, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Synagoge heeft men vertaald met bijeenkomst. En epi heeft men niet vertaald met toe, maar met onderling. Alsof je ook niet onderling wel bijeen kunt komen. Taal is een raar ding hoor. Vooral als je erover gaat nadenken, soms moet je dat, hè. Zodat hij ziet dat het hier dus ook twee keer staat. Hè? Onze onderlinge bijeenkomst. Maar er staat episynagoge. En het is vertaald met toevergadering in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Hier in Hebreeën 10 gaat het niet over de opname van de gemeente overigens. Maar het komt wel dicht in de buurt. Want wat daar besproken wordt, is ons samenkomen bij de Heer, rondom de Heer en bij de troon der genade, waarover de Hebreeënbrief nou eenmaal in de voorgaande hoofdstukken, maar ook in de voorgaande verzen, schreef. Dat is misschien niet algemeen bekend, maar onze gemeenschap als gelovigen wordt niet bepaald doordat wij opgezette tijden die wij afgesproken hebben op een bepaalde plaats samenkomen en dan iets met elkaar doen, iets christelijks. Nee, ja, met een hoofdletter. Ik bedoel het serieus. Men denkt dat het de kerkelijke bijeenkomst is. Onze onderlinge bijeenkomst. Maar dat niet kan, ik hoop tenminste dat u dat ook meteen duidelijk is als u het volgende vers leest. Want er staat, want indien wij willen zondigen, dan blijft er geen, enzovoorts. Geen slachtoffer meer over, maar een schrikkelijke verwachting van toorn en vuur dat de tegenstanders zal verslinden. En ik hoop niet dat u daar dus leest dat als je zondags niet op tijd naar de kerk gaat regelmatig, dat de Heer je dan in de poel des vuurs zal gooien. Ja, sommigen lachen nu, maar ja, het is, ja, natuurlijk. Dat betekent het dus niet. Wat dan wel? Nou, dat zeg ik, lees de voorgaande versen, dan wel de voorgaande hoofdstukken. Met name ook hoofdstuk 4. Het idee is dat we met vrijmoedigheid naderen, u en ik, met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade en ons stellen onder de heerschappij van degene die op de troon zit, maar tegelijkertijd, want het is hetzelfde, ons wijden aan degene die op die troon zit. En daar ontmoeten wij elkaar. Dat is wat ons echt aan elkaar bindt. Niet onze organisatorische eenheid, hoe belangrijk dat dan ook is, overigens. Want ik wil daar niks aan afdoen. Ik vind het een heel goede gewoonte om vooral regelmatig, want dan wordt het een leefwijze, hè? Regelmatig als gelovigen samen te komen en ons te stellen onder het woord en inderdaad die gemeenschap te oefenen. Maar het betekent niks als we niet individueel onszelf overgegeven hebben aan de Heer Jezus Christus, het hoofd van de gemeente, de hoge priester daar, de ordening van Melchizedek en hoe dat allemaal maar heten mag. En eerlijk gezegd, enigszins betreur ik het, maar mocht u nou een tekst zoeken waar staat dat wij als gelovigen regelmatig moeten samenkomen, dan moet ik u zeggen dat ik zo'n tekst nog nooit gevonden heb. Ik heb het zelf wel eens aan mijn vader gevraagd. Die zei, nee, die is er niet. Ja, hij betreurde dat ook. Want dan kan je niet tegen elkaar zeggen, kijk, daar staat dat je naar de kerk moet of naar de samenkomst moet. Want het staat gewoon ergens. Nee, wat je vindt, is dat de gelovigen gewend waren, hetgeen toch regelmaat veronderstelt, om dat te doen. Als een vanzelfsprekende zaak. Ook uit een innerlijke beweging heet dat. De innerlijke drang. Je zoekt elkaar op. Vanzelfsprekend. En het is ook nuttig, inderdaad, want God heeft aan de gemeente gegeven, sommigen tot dit en sommigen tot dat. En dat kan alleen werken als wij inderdaad elkaar ontmoeten. Dat is gewoon zo. Maar er staat nergens in een tekst dat het verplicht is. Er staat wel dat het van harte aanbevolen wordt. In het algemeen gesproken. Ten slotte, en dat is inderdaad het slot van het verhaal. Wij staan in de vrijheid, het hoeft niet. Maar wij sporen elkaar wel aan. In de eerste plaats om hem op die troon te dienen. Daar staat er, laat ons elkander aansporen, enzovoort. Terwijl je ziet dat de dag nadert. Die dag is de dag van Christus, hoor, overigens. Ja. Ja, logischerwijze. Dat doen wij en we sporen elkaar wellicht ook aan om onze samenkomsten hier beneden op aarde te bezoeken. Maar dat is niet waar het vers over gaat. Niet letterlijk, in ieder geval. Maar het heet ook onze toevergadering tot hem. Eén ding is duidelijk, de opname van de gemeente is de verzameling van de gemeente rondom de troon van Christus, rondom de rechterstoel van Christus, waarbij wij inderdaad ontvangen naar hetgeen door het lichaam geschied is en al dat soort dingen meer. Het komt wel met elkaar overeen, overigens. Bovendien, loon dat wij ontvangen is op basis van onze dienst aan hem. En van onze dienst aan hem kan geen sprake zijn als we ons niet gewijd hebben aan hem die op de troon zit. En als we dus niet genaderd zijn ooit tot die troon der genade enzovoorts. Hebben we die nog? De woorden leggen wel verband. Maar ze duiden niet exact dezelfde gebeurtenis aan. Maar wel hetzelfde beginsel, uiteraard. Hè? Nou, onze toevergadering tot hem. Daar gaat het om. Ja?
Ook bij 12 vers 5. Dat werkelijk van die zoon. Is het van het hetzelfde woord?
Nee, dat is harpazo of zoiets. Dan vraag je me wat. Hoor. Nee, dat is met kracht wegnummen, wegrukken. Daar zit het idee van verzamelen niet in. Dus een totaal ander woord. Ja. Dat is dat woord wat gebruikt wordt in 1 Thessalonicenzen 4. Vertaald met opgenomen, tezamen met hen. Opgenomen, heet het dan. In de wolken, de Heer tegemoet, enzovoorts. En dat woord dat daar vertaald is met opnemen, dat is de slapste vertaling, de zachtste, hoe zeg je dat? De slapste vertaling van het woord, dat is datzelfde woord vind je in Openbaring 12. En daar is het vertaald met wegrukken. En dat is min of meer goed. Ook niet helemaal trouwens, het is gewoon met kracht wegnemen. Kracht gebruiken om iets weg te nemen. Dat het daarmee ook krachtig en dus plotseling en dus heftig gebeurt en dus vertaald zou kunnen worden met rukken, dat geef ik meteen toe. Ja, oké. Okay. Maar waar het eigenlijk over gaat, is die kracht die beschreven wordt in ditzelfde verband in Filippenzen. Waar staat dat wij een burgerschap hebben in de hemel en dat wij op die grond, daaruit staat er, dat wij op die grond verwachten, onze paar bladzijden terug, dat wij op die grond verwachten de zaligmaker, vers 20, en dan vers 21 van Filippenzen 3. De zaligmaker, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal. Dat is wat bij de opname van de gemeente werkelijk gebeurt. Onze lichamen worden veranderd, vervangen. Opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam. En dan staat er, naar de werking waardoor hij ook... Een werking is een woord voor kracht. Een van de vier woorden in het Grieks. Voor kracht, die vindt ze bij elkaar in Efeze. De werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Dat is de kracht waarmee God van een oude schepping een nieuwe schepping maakt. De kracht dus waardoor wij wedergeboren worden en gezet worden in de hemel. De kracht zoals toegepast op de Heer Jezus Christus, want zo staat het in Efeze hoofdstuk 1. En die kracht is het. En dus met kracht wegnemen. Oké, met welke kracht? Nou, deze kracht, die werking waardoor hij ook het heelal zelfs aan zich kan onderwerpen. En dat is dus wat het is. Het is een bijzondere kracht, namelijk niet gewoon een fysieke kracht alleen maar. Een kracht die werkt in deze wereld bij wijze van wonder, want dat heette ook krachten, weet u nog. Maar het is kracht op een nog veel hoger niveau. Het is de omzetting van oude schepping naar een nieuwe schepping. Het is eigenlijk gewoon opstandingskracht, zoals we dat noemen. En met die kracht neemt hij ons weg. En dat het van de ene dag op de andere is, dat zit niet in dat woord. Dat is wat daarnaast gewoon verteld wordt. In een ogenblik. Enzovoorts. Nou goed. We gingen weer naar 2 Thessalonicenzen, geloof ik. Ja. Kortom, het volgende stuk gaat over de wederkomst van Christus. En het gaat over wat wij noemen de opname van de gemeente. En in dat verband bidden wij u, staat er, dat gij niet haastelijk, en dat woord haastelijk heeft eigenlijk primair en misschien wel uitsluitend de betekenis van plotseling. Zomaar, van het ene moment op het andere. U kent de uitdrukking, zie ik kom haastelijk. Wanneer zei hij dat? Pakken wij 2000 jaar geleden, hoezo haast? Maar het woord betekent dat ook niet echt. Het betekent plotseling, zomaar. Men ziet het niet aankomen in het algemeen. En hier staat dat gij niet zomaar ineens van de ene dag op de andere bewogen wordt van verstand of verschrikt. Want er gebeurt, hè. Ja, ik ken ze wel, mensen die van de ene dag op de andere ineens er hele vreemde opvattingen op nahouden. Van de ene dag op de andere is alles ineens anders. Nee, in hun eigen leven, in hun wereldbeschouwing. Ik meen dat het koning Willem I was, maar het kan ook 2 geweest zijn, want die rugnummers, daar heb ik altijd wel moeite mee. Waarvan staat dat hij van het ene moment op het andere binnen één dag van conservatief naar liberaal geworden was. Enzovoort, door bepaalde omstandigheden die ik nou verder niet zal uitleggen. Maar dat kan dus, je kan voor de ene dag. We hebben trouwens ook Mark Rutte, kennen we ook nog. Dat is niet aardig om dat aan te halen, want het is een aardige man. Maar, toch. Maar je dacht toch, dat is een rechtse rakker. En dat blijkt achteraf dan toch mee te vallen. En voor sommige onder u, het blijkt achteraf dan toch tegen te vallen. Want, ik zal u geen stemadvies geven nu. Maar je weet het maar nooit, hè. Ik heb er nog een paar in gedachten uit de politieke geschiedenis van Nederland. Maar, doe maar. Laat maar zitten. Maar dat gebeurt, mensen veranderen ineens van mening. Hè?
Nou.
Ja.
Dat zijn pragmatici.
Ja, ik ken er zelfs een die zei, nou, je mag blij zijn dat ze het in der tijd niet gedaan hebben wat wij vonden dat er gedaan moest worden.
Dat was Freek de Jonge.
Dat was Freek de Jonge. Dat was ook zo'n hele linkse rakker in het begin van zijn carrière. En later zei hij van, het is maar goed dat ze daar niet naar geluisterd hebben. Want we zaten er helemaal naast. En dan denk ik, ja, dat wist ik toen al, maar dat schiet ook niet op natuurlijk. Maar, hè? Ik heb altijd mailen met die mensen die heen en weer bewogen worden. Als je het verkeerd hebt gezien, oké, gefeliciteerd dat je tot de erkenning komt. Dat meen ik wel, hoor. Maar de bedoeling is natuurlijk, vooral voor ons als kinderen Gods, dat we hebben dat woord dat zeer vast is. We zouden daarin worden onderwezen en niet meer als kinderen heen en weer bewogen worden met allerlei wind van leer. Maar toch gebeurt het. Die dan van de ene dag op de andere ineens alles kwijt zijn. Er was ooit een, want ik wil geen recente voorbeelden noemen, maar er was ooit een schrijver, was een Amerikaanse schrijver van Italiaanse afkomst, Philip Mauro, schrijf je. Philip Mauro. Ook boeken bij Kok Kampen, was zeer orthodox en een aanhanger en verdediger van de bedelingenleer en al dat soort zaken. En van de restitutie en wat het maar was allemaal. En van de ene dag op de andere was hij het allemaal kwijt. En schreef hij de rest van zijn leven tegen zijn eigen boeken van voor die tijd. He? Hoe dat zo gekomen was. Hij was in tongen gaan spreken. Ja, sorry. Nee, dat is historisch. Of mag ik dat niet zeggen? En daarna was het ineens allemaal anders. Ja, echt waar. Staat waarschijnlijk allemaal op internet. Maar dat weet ik niet. Maar toen maar weer. En hoezo is kan zo stellig overtuigd en goed onderbouwd en beredeneerd. De man was advocaat, was jurist. En zo kon het heel goed systematisch uiteenzetten. En daarna draaide je zo'n blad van de boom om. Ja. Dus als wij zo'n boek van Mauro tegenkwamen, dan zeg ik, hé, hey, pa, ik heb hier nog een van Mauro. Dan zei hij, was dat voor of na zijn bekering? Ja. Nou goed. Gebeurt allemaal. En Paulus zegt dus, let op, dat gij niet haastelijk zomaar ineens bewogen wordt van verstand, dat je er anders over denkt, of verschrikt. Dat slaat de vrees je dus om het hart en dan ziet de wereld er ook ineens anders uit. He? Je kunt makkelijk oordelen over dingen ver van je bed, maar als het op je bed terechtkomt, dan ziet het er ineens heel anders uit. Toch of niet? Nee, hopelijk niet, maar wat gebeurt? Nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief. Als van ons. Alsof die brief van ons was. Het vermoeden bestaat, het is niet 100% zeker, maar het vermoeden bestaat dat er zelfs brieven dienaangaande geschreven werden en ondertekend met de naam van Paulus, terwijl ze niet eens van Paulus waren. En als u dat te ver gezocht vindt, moet ik u zeggen, nou, dan ken ik recente voorbeelden, want het gebeurt tot vandaag nog. Met betrekking tot Bijbelse onderwerpen, zeker wel, ja. Mijn vader had er een verzameling van zelfs. Die heeft hij, voordat hij overleed, heeft hij ze verbrand. Maar, ja, zeg maar. Ja. Brieven die geschreven werden als van hem. Die raakten in omloop. En van vroeger laat kwam het dan toch bij hem terecht. Maar dat is allemaal gebeurd, ja. Ja, en ook van anderen, maar ik zal het je niet vertellen. Toen maar. Maar het gebeurde toen blijkbaar ook. Alsof dat gij niet haastelijk bewogen wordt, alsof de dag des Heren aanstond. Want ik vertaal hem iets korter. En nieuwere vertalingen hebben inderdaad alsof de dag des Heren al aangebroken was. Of, ze doen het met een slag om de arm, al aanbrak staat er dan. Maar het idee is alsof de dag des Heren al begonnen was. Er staat aanstaande was en dat zal best goed Nederlands geweest zijn. Maar wij begrijpen die uitdrukking inmiddels niet meer. Ik zeg dikwijls, staat de radio aan? En dat betekent niet dat ik vraag of hij binnenkort dan misschien aangezet wordt. Als de radio aanstaat, dan is hij bezig ergens mee en daar is hij al eerder mee begonnen. En als de dag des Heren aanstaat, dan wil het zeggen dat de dag des Heren al begonnen is. De vertaling is dus niet verkeerd, maar het moet tegenwoordig uitgelegd worden. Hè? Alsof de dag des Heren aanstaande, alsof hij al aanstond, al begonnen was. Dat is wat het betekent, ja. En u weet langzamerhand, dat kan helemaal niet. Want de dag des Heren, die begint aan het eind van de zevendeste week. Pas na de verduistering van zon, maan en sterren. Want dat zal gebeuren eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Joel 2. Maar onder dag des Heren te verstaan dus, een oordeel des Heren. En als we het daarover hebben, wel nu, er hoeft niet dat te gebeuren, of ergens in ons land, of elders in de wereld, of er is altijd wel iemand die dan zegt, ja, dat is een oordeel van de Heer. He?
Maar dat is ook altijd zo geweest.
Dat is ook altijd zo geweest. Ik bedoel, dan krijg je de watersnoodramp, dat is voor uw tijd misschien, maar 1953, en er is altijd iemand die zegt, ja, dat is een oordeel van de Heer. Merkwaardige wijze, juist over Zeeland. De lui die overal een oordeel des Heren inzien, die wonen juist in Zeeland. Dus, naar het schijnt, in hoge mate. Nou ja, goed. En dan heb je nog een watersnood in de Orleans. Hoe lang is dat geleden? Ook alweer lang. New Orleans. Katrina. Of was je die vergeten? Ik weet niet, ik denk langer. Maar, hè? De tijd gaat snel, hoor. Dat is al tamelijk lang geleden inmiddels. Maar, en dan is toch iemand die roept, ja, dat komt over die goddeloze stad. Dan denk ik, ja, dan weet ik nog wel een paar goddeloze steden. En meer afgodisch dan New Orleans. We dachten gewoon van Peking, lijkt me ook wel goed. Waarom brengt de heer waarom brengt de heer daar dan geen oordeel over? Of stuurt er eens een orkaantje op af? Of iets dergelijks. De Bijbel leert dat God niet oordeelt in onze tegenwoordige tijd en niet straft of wat dan ook. De Heer zorgt alleen dat hij zijn werk kan doen. That's all. Daar blijft het bij, want het oordeel over de levende mensheid komt pas in de toekomst. Het was niet gedurende de 120 jaar van Noach. Het kwam pas na die 120 jaar en de datum stond vast. Heb je dat nog? Nou ja, enzovoorts. Ik ken zelfs iemand, een Nederlander, die beweerde dat het ontploffen van een vliegtuig of wat het maar was, net boven het plaatsje Bethlehem, waar ligt het ook in Amerika, Bethlehem, welke staat, Arizona is dat geloof ik, dat een teken was van de Heer enzovoorts. En dat is een, hè? Nee, ik heb namen in gedachten wie dat dan schrijft. Dus dat ga ik nou even niet zeggen, want zoveel eer wil ik die man nou ook weer niet geven. Want dit is een en al onbenul allemaal. En dat allemaal tekenen van de Heer komt spoedig. En dan laat hij een vliegtuig ontploffen boven Bethlehem of wat er maar gebeurde boven Bethlehem. Het kan ook wel een weerballon geweest zijn, hoor. Iets wat het maar was. Weet u wel, dat soort dingen. Ja, ik... Toen maar, dat is gewoon niet zo. Dat is echt niet zo. Dat is niet wat de Heer doet. Als de Heer een oordeel brengt, dan pakt hij het groots aan. En laat hij ook duidelijk weten dat hij het is. En dat doet hij in zijn tijd, want nu is het de dag der genade. En is de Heer langmoedig over ons. En iedereen in Peking en New Orleans en in Zeeland en in Bethlehem, Arizona, krijgt de gelegenheid om zich voor die tijd te bekeren. En dat blijft zo. Het is heden de dag der zaligheid. Toe maar. Maar ja, er zijn er altijd die denken dat als het moeilijk wordt, ook voor een mens, maar ook voor een gelovige om zich staande te houden, dat het dan ineens een oordeel des Heren is. Op zijn minst een beproeving door de Heer. Of een verzoeking. Maar Jacobus schrijft, de Heer verzoekt niemand. Dat is niet zo. Dus waarom? Iemand zei, ja, grote verdrukking. Gelovigen worden altijd verdrukt, dat zeg ik precies. Maar daarom is het geen grote verdrukking. En waren christenvervolging in de dagen van de Romeinen, de Romeinse keizers, was dat verdrukking? Ja. Was het grote verdrukking? Ja, dat was zeer grote verdrukking. Was het de grote verdrukking? Nee, dat was het niet. En de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog was ook niet de grote verdrukking. Het is trouwens ook niet uitgelopen op de verwoesting van Jeruzalem. Sterker nog, het is uitgelopen op dat Jeruzalem alsnog een Joodse stad werd. Maar het punt is, men wordt zo gauw verschrikt. Ik bedoel, je had die opkomst van de nazi's in de 30e jaren enzovoort. En er werd er meteen in de christelijke Nederlandse pers geschreven dat de grote verdrukking aanstaande was. En Mussolini was de Antichrist. En, nee, serieus. Ja, die heb ik allemaal nog thuis ook. Ik kan het laten lezen als je dat wil. En Hitler was de valse profeet, want die had een boek geschreven, weet u wel. Dus dan is hij de valse profeet en zo. En had je die twee bij elkaar, die twee beesten. Dat was dan Hitler en Mussolini en, nou, enzovoort. En hoe lang is dat nu geleden? Het is allemaal niks. En dan heb ik de Eerste Wereldoorlog maar even overgeslagen. Want rond de Eerste Wereldoorlog had je hetzelfde verschijnsel. Er zou ook de Heer weer komen, weet u nog? Jehovah's getuigen. Zou de Heer wederkomen. Toen kwam hij maar niet. Toen heeft men gezegd, ja, hij is wel wedergekomen, maar dat is overdrachtelijk. Met andere woorden, academisch, je hebt er niks aan. Enzovoort. Je moet niet zo gauw verschrikt raken. Want wij weten hoe het zou zijn. En dat staat er ook. feitelijk, want in vers 5 staat: gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijn die u deze dingen gezegd heb. Ze wisten het wel, maar ze waren verschrikt geraakt door omstandigheden of doordat iemand een brief geschreven heeft of een discussie heeft aangezwengeld of iemand heeft bedacht, zou het ook misschien anders geweest hebben kunnen zijn. En dan krijg je daar, gaat iedereen zijn best doen om een andere opvatting te onderbouwen enzovoort. Het is de hele geschiedenis van het christendom, van de wetenschappelijke wereld eigenlijk ook, maar daar wil ik het niet over hebben. En je krijgt hier de waarschuwing, denk erom, zo moeilijk is het niet. Je had het kunnen weten, wees niet verschrikt. Het is niet dag des Heren. En als het je teleurstelt, jammer dan, maar zover is het nog niet. En in onze dagen ook niet. Wat de Heer in onze dagen doet, is nog steeds precies hetzelfde. Namelijk het verzamelen, de heidenen bezoeken heet het in Romeinen, in Handelingen 15. Hij bezoekt de heidenen om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. Dat is op grote schaal en op kleinere schaal. Hij is in u en mij als kind van God een goed werk begonnen dat hij zou voleindigen tot op, dat wil zeggen ook met het zicht op de dag van Christus. En dat is Filippenzen 1. En dat heet inderdaad dag van Christus. Dat wil zeggen opname van de gemeente en onze openbaring voor zijn rechterstoel. En daar moeten we het eerst bij laten. Want we gaan eerst een lied zingen. Nou, we komen alsnog bij vers 3. We komen alsnog bij vers 3. Nadat de apostel die twee versen schrijft als inleiding tot wat hij gaat zeggen, met betrekking tot de dag des Heren, dan wel de toekomst van onze Heer Jezus en onze toevergadering tot hem, begint hij met dat u niemand verleide. En dat is plagiaat. Ja, want dat staat in Matteüs 24. Als de discipelen vragen, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? Dan begint het met dat u niemand verleide. Zodat de kans groot is dat we verleid worden, ja. En hier dus ook, dat u niemand verleide. Op welke manier dan ook, op enige wijze. Want, en dan zeg ik op voorhand, dat volgende gedeelte, dat staat min of meer in telegramstijl. Dat zijn wat erg korte zinnen. Zo kort dat de vertalers nogal eens wat woorden hebben tussengevoegd. Op goed geluk, dat ziet u zo in. Er staan nogal wat schuingedrukte woorden in de volgende verse. En dat dat zo in telegramstijl gaat, dat is blijkbaar omdat de apostel enigszins geïrriteerd is. En, want dat blijkt uit de woorden van vers 5. Vers 5 staat er namelijk volledig overcompleet tussen. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijn die u deze dingen gezegd heb? En dan wordt het toch vervelend dat u het nu alsnog een keer moet schrijven. Dus dan wordt het wat korter. En dus vers 3, dat u niemand verleiden op enigerlei wijze, want, en dan vullen de vertalers in, dit komt niet, of die komt niet, net wat je wil. Die dag des Heren namelijk, die komt niet. Of het aanbreken van de dag des Heren, dat is dit, komt niet. Tenzij dat eerst, en ik vind het wel leuk zulke woorden, want in 1 Thessalonicenzen 4 ging het ook zo, hè. De Heer zal nederdalen, maar eerst zullen degenen die in Christus gestorven zijn opstaan. En daarna, wij die levend overblijven, en dan vind je dus de volgorde, maar daar hebben we bij stilgestaan. Dus dat doe ik nou niet meer, maar hier krijg je ook zoiets, hè. Die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. De dag des Heren die wordt dus voorafgegaan door de afval en de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs. En zolang dat niet gebeurd is, begint dus de dag des Heren ook niet. En aangezien de dag des Heren begint aan het eind van de 70e week van Daniel, betekent het dus dat die afval en de openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs, dus plaatsvindt voor het einde van de 70e week en dus blijkbaar in de 70e week van Daniel. Makkelijk, hè? Er is niks moeilijks aan. Waarna de vraag is, tenzij dat eerst de afval gekomen zijn, de vraag is welke afval? En dat is de enige goede vraag, want er staat niet tenzij dat eerst afval gekomen zijn.
De.
Maar de afval. En afval wil zeggen ontrouw aan, hè? Dat weet u, hè? Paulus werd ervan beschuldigd dat hij de Joden leerde, of de mensen leerde, van Mozes af te vallen, heet dat. Die afval, zo'n afval is dat, hè. Wij kennen trouwens de afval der heiligen als uitdrukking. De afval der heiligen. Dat is niet een milieuprobleem, overigens. Maar, hoewel. Maar goed. Die leer houdt in dat als je één keer wedergeboren bent, kun je alsnog toch weer verloren gaan. En als je eenmaal eeuwig leven hebt ontvangen, kun je het toch weer kwijtraken. Dat heet de leer van de afval der heiligen. Het is volstrekt onbijbels. Ik ga er dus ook niet op in, maar het illustreert het begrip afval. Er zou afval komen. De afval. Dat is met een bepalend lidwoord, dus de vraag moet nou zijn, welke afval? En die is makkelijk, want alles wat in het Nieuwe Testament staat wordt op een of andere wijze gebaseerd op wat in het Oude Testament staat. En zeker is dat duidelijk in het geval van de profetieën. De nog onvervulde profetieën. En deze afval die kom je tegen zonder enige twijfel. Staat er niet bij in mijn Bijbel, helaas. Maar je komt hem tegen in Daniel 8. Want daar staat in vers 12. En het Heer, dat wil zeggen de menigte. Want dat is wat Heer is, hè? Met EI. Het Heer, Daniel 8, vers 12. Het Heer werd in de afval overgegeven. En het wordt herhaald in vers 23. Nog op het laatste huns koninkrijks, als het de afvalligen op het hoogste gebracht zullen hebben, zo zal er een koning staan, stijf van aangezicht en raadselen verstaande, enzovoort. En het probleem is nu natuurlijk, ja, dat als ik het helemaal moet uitleggen, moet ik het hele hoofdstuk bespreken, en dat ga ik niet doen, tenzij u erop staat, maar was het niet van plan te gaan doen. Maar hier wordt afval, namelijk afval van de Heer en zijn woord, sowieso aangekondigd. En in de praktijk is het gewoon een term ter aanduiding van de een of andere vorm van afgoderij. En die zou plaatsvinden ergens in de toekomst. Namelijk, want er zou komen ooit een keer in de toekomst, vers 9, een kleine hoorn. Dat wil zeggen de een of andere koning. Welke uitnemend groot wordt tegen het zuiden, tegen het oosten en tegen het sierlijke land. En hij werd groot tot aan het Heer des hemels. En wierp er sommigen van dat Heer van die menigte, Heer. Van die menigte, namelijk van de sterren, wierp hij ter aarde neder. En hij vertrad ze in een visioen. En dan in vers 11, ja, hij maakte zich groot tot aan de vorst diens heers. Tot aan de vorst van die menigte. En van dezelfde werd weggenomen het gedurige offer, staat er dan. En de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Waar het over gaat is niet zo heel moeilijk. Want dat Heer, dat heet oorspronkelijk hier het Heer des hemels in vers 10. Maar het is een metafoor voor Israël. Meer specifiek voor het Joodse volk. Want sterren des hemels, dat is een hemels volk. Dat wil zeggen een volk gewijd aan de hemel, of hoe het heten mag. En het fungeert, die uitdrukking fungeert als een uitdrukking in die visioenen, in beeldspraak voor Israël. Want dat kun je nog navragen aan Jozef. In verband met die sterren, weet u nog? Die 11 sterren die bogen voor zijn sterren, of wat het maar was. Hè? Dat verhaal. En meer kan ik er nou zo snel niet over zeggen. En als die sterren op aarde geworpen worden, wil zeggen dat het volk vernedert, dan wel verdrukt wordt. Dat heet sterren, als het sterren zijn, worden ze op aarde geworpen in zo'n visioen. En dit is wat het betekent. En dan is er ook nog sprake van de vorst van dat heer, dat wil zeggen de leider van dat volk. Als u het mij vraagt, is het eigenlijk de hoge priester. En ja, ik aarzel om erop in te gaan, want het wordt er niet eenvoudiger van. Deze profetie heeft namelijk al een vervulling, een toepassing gekregen in het verleden, in de dagen van Antiochus Epiphanes. En toen werd inderdaad het Joodse volk verdrukt. Toen werd trouwens de Joodse godsdienst, inclusief de tempeldienst, verboden. Dat wil zeggen, hij stelde zich boven de vorst van dat heer, maar dat was in die dagen echt niet een koning. Dat was gewoon de hoge priester, de Joodse hoge priester. Ja. En van hen werd weggenomen het gedurige, en dat is, men heeft er offer achter gezet. Maar het gedurige wil gewoon zeggen de continue, de voortdurende dienst in de tempel. Als centrum van de religie uiteraard. En dat het over religie gaat, dat hebben de vertalers ook wel begrepen. Dus die hebben het woord offer er toe maar achter gezet. Want ze wisten natuurlijk ook wel dat het een vervulling heeft gekregen in de dagen van Antiochus. En dat die hele offerdienst in de tempel werd verboden. En de tempel werd ontwijd, de woning zijns heiligdoms werd nedergeworpen. Dat woord vorst schrijf ik dus trouwens met een kleine v. Want om nou te denken dat door het Jodendom de Heer gediend werd, dat is nou ook wel weer erg voorbarig, hoor. Daar is de Heer het zelf niet mee eens, heb ik begrepen. Dus ik schrijf dat niet met een hoofdletter. En dan worden dus gewoon de Joodse hoge priester. Zijn naam weet ik zo gauw niet, maar je kunt het terugvinden in de apocryfe boeken der Maccabeën. Eveneens staat de vertaling trouwens. Ja. De woning zijns heiligdoms, namelijk gewoon de tempel, werd ontwijd. Nedergeworpen staat hier. Vernederd betekent dat. En dus ontheilig. En dat is inderdaad in die dagen gebeurd. Een jaar of drie daarna heeft men de tempel weer. Werd het weer hersteld en heeft men de tempel weer gereinigd en opnieuw ingewijd. En van die gebeurtenis stamt het Chanukka-feest. Dat is het feest van de herinwijding. In de Bijbel heet het feest van de vernieuwing van de tempel. Staat de vertaling. Het feest van de vernieuwing des tempels. Dat is Chanukka. Wat de Joden vieren terwijl wij kerstfeest vieren of zoiets. Dus dat is allemaal historisch. Dat is allemaal bekend. Vervolgens het Heer, dat is dus nog steeds het Heer des hemels, dan wel die sterren, kortom het Joodse volk. Het Heer werd in de afval overgegeven. Dat wil zeggen overgegeven aan een andere religie, afgoderij. En dan staat er tegen. En dat is niet noodzakelijk verkeerd vertaald, maar de betekenis is die van in plaats van. Zoals anti in het Grieks, in het begrip antichrist. Dat betekent in de plaats, niet, betekent niet tegen, dat betekent in de plaats van. En dat kun je aanduiden als tegen, maar ik weet niet of u, hoe ver uw kennis van het Nederlands dan weer strekt. Maar, hè? Ik zeg altijd, ik geef vier kwartjes tegen, dat zei ik vroeger, geef vier kwartjes tegen één gulden. En dan weet u wat het betekent. In de plaats van namelijk. En niemand die daarover valt. He? Nou goed. Maar dat is wat het betekent. In plaats van. Het Heer werd in de afgoderij overgegeven in plaats van het gedurige. Dat namelijk wat afgebroken werd in vers 11. En zo verder. Nou, en diezelfde profetie zal in de toekomst alsnog een vervulling hebben. Vandaar het commentaar verderop in het hoofdstuk, nog een keer, vanaf vers 23. Op het laatste huns koninkrijks, als ze de afvalligen op het hoogst gebracht zullen hebben, enzovoort. Want dat is straks in de toekomst. En het is feitelijk de beschrijving van wat er gebeuren zal vanaf het midden van de 70ste week van Daniël, wanneer immers de gruwel der verwoesting, dat beeld dus, dat afgodsbeeld, zal worden opgericht in de heilige plaats. Dat is in Jeruzalem en waarschijnlijk op het Tempelplein. Een beeld van de Antichrist. Een beeld van de Maitreya. Een Boeddha-beeld dus. Of anders wordt het iemand mag die, maar vooruit. Het is toch allemaal hetzelfde, het maakt mij totaal geen verschil. En dan zal men verplicht worden te buigen voor dat beeld. En dat is in het verleden dus alles gebeurd. Want die Antiochus Epiphanes, op wie die profetie eerst van toepassing geweest is, pak een beetje 170 voor Christus, ongeveer in die tijd. Toen werd niet alleen de Joodse godsdienst verboden, maar toen werd een beeld gewijd aan Zeus, volgens het Grieks en volgens de Romeinen. Gewijd aan Jupiter, maar het is hetzelfde, opgericht in de tempel. En verplicht moest men varkens offeren. Het meest onheilige dier binnen het Jodendom. En de besnijdenis werd verboden. En als men er zich niet aan hield, werd men op gruwelijke wijze zo langzaam mogelijk doodgemarteld. En dat staat in de boeken van de Maccabeeën. Maar goed, heel de geschiedenis. En bij Flavius Josephus natuurlijk. Om dan zo dicht mogelijk bij de Bijbel te blijven. Maar dat is allemaal historisch. En diezelfde dingen in principe zullen gebeuren in het midden van de 70ste week. U weet wel. Ze zullen zeggen vrede en geen gevaar. Maar dan zal een haastig verderf hun overkomen. En dat is dit. Nou ja, die afval is nog niet gekomen. En u weet, als die afval begint in het midden van de 70ste week, wel nu, de dag des Heren begint aan het einde van de 70ste week van Daniël. En zolang die afval er dus niet is, kortom, zolang dat beeld, die gruwel der verwoesting, niet is opgericht in de heilige plaats, begint dus ook de dag des Heren niet. Een moeilijker is hij niet eigenlijk. En de rest van Daniël 8 laat ik nu maar weg. Dat doet nou niet zoveel ter zake. En dan dus terug naar 2 Thessalonicenzen. Die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zij, die afval dus. En dat geopenbaard zij, de mens der zonde, de zoon des verderfs. De mens der zonde. Dat is niet zo netjes vertaald. Dat wil zeggen, helemaal niet goed eigenlijk. Want anomos of zoiets staat er. Dat vertaal je niet met zonde, dat vertaal je met zonder wet. En ik denk dat andere vertalingen hebben wetteloosheid. Want, en dat moet het ook zijn, hoor. De mens der wetteloosheid. De zoon des verderfs. Komt hij ook in het Oude Testament misschien voor? Het antwoord is ja. Maar ik heb nu die bladzijde weggeslagen. Maar op de linkerbladzijde in mijn Bijbel ben je nog in het eind van hoofdstuk 7. En daar staat rechtsbovenaan die bladzijde. Daar staat dat er een figuur komt. Dat is diezelfde figuur nog steeds, hoor. En die zal menen de tijd. Het is zijn bedoeling namelijk, dat is menen. Hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. De wet te veranderen. Moet je weten welk vers? Vraag maar even Roelof. Welk vers is het? Maar je hebt het ook al weggeslagen. 7 vers 25 van Daniël. Ik geloof het meteen. Hij zal menen. Gaat ook over tijd, tijden en een halve tijd, meen ik. Die versen daar. Zodat je zeker weet dat je in een van die helften van die 70ste week zit, dus hè. Zijn bedoeling is om de tijden te veranderen. Een ander woord voor tijden is gewoon eeuw. En in het Engels age. Dus als je de tijden verandert, krijg je een new age. Ja. Dat is de uitdrukking. Die kennen wij. Dus we zijn heel in op streek die kant op. En de wet te veranderen, staat er. Het idee daarvan is... dan moet ik wat uitgebreider uitleggen. Dan leg ik het uit vanaf de kant van die Maitreya-beweging dan. Hè? Die boeddhistische club en wat het maar was. Die zeggen, die Maitreya komt binnenkort. Dat roepen ze natuurlijk al jaren. Maar goed, die komt binnenkort. En dan is de vraag hoe dat dan zit. Of we dan allemaal een andere godsdienst moeten aanvaarden of zo. En het christendom moeten afzweren. En het antwoord is nee, dat hoeft niet. Zolang men maar niet orthodox is. Zolang men maar niet vasthoudt aan de waarheid. Het moet allemaal wat ruim. Je moet het ook allemaal niet letterlijk nemen. Wij nemen het wel letterlijk. We nemen het overdrachtelijk ook trouwens. Maar zolang we het letterlijk nemen, zitten we fout. En dus die mensen in de toekomst kunnen gewoon boeddhist blijven... of mohammedaans, of zelfs christelijk, of joods. Per slot, ze verwachten allemaal de Messias. En dat is dan die Maitreya. Want in al die godsdiensten zijn eigenlijk allemaal gelijk. Dat weet u, dat denkt de paus ook, heb ik begrepen. Of nou misschien de vorige paus dan, maar dat doet er nou niet toe. Weet u wel, en dat moet allemaal één worden. En we hebben toch allemaal dezelfde bedoeling. Als je maar goed bent voor je... Waar moet je ook weer goed voor wezen? Die hadden we al gehad, broeder. Dus die wou ik niet meer noemen. Maar ja, voor je konijnen, je kippen, wat het maar was allemaal. Voor je naasten dus. En medemenselijkheid enzovoorts. En als je nou maar een opvatting of een leer aanhing die tot dat doel bijdraagt, is het goed. Maar, het moet niet zwart-wit. Dat laatste is namelijk wet. In de zin van vast onderwijs. Zo is het nou eenmaal en niet anders. Ik bedoel niet de Mozaïsche wet, maar ik bedoel de wet van Archimedes en Ohm en Buisbalo en hoe heet het allemaal? Want de Piet nog niet gaat. Nee, inderdaad. Nou goed, Pythagoras. Nou, enzovoorts. En dat is precies wat die Maitreya-beweging beweert. En dan lees je dit. Hij zal menen de tijden en de wet te veranderen. Maar veranderen is hetzelfde als vervangen. In zowel Oud als Nieuw Testament. Iets anders voor in de plaats stellen. En dat is diezelfde afval dus, waar we het over hebben. Die uit hoofdstuk 8, maar je vindt hem dus feitelijk al in hoofdstuk 7. Maar daarom heet hij de mens der wetteloosheid. Dat wil zeggen, hij heeft geen vaste beginselen. Hij kan het op alle manieren als het maar hetzelfde resultaat heeft. Het gaat hem niet om de waarheid. Het gaat om, ik durf het bijna niet te zeggen. Het gaat niet om de waarheid, niet om de leer, maar het gaat om liefde voor elkaar. En het klinkt verbazend christelijk. Als we maar lief zijn voor elkaar en als we alles maar met elkaar delen, share. Staat ook in de Bijbel, we moesten alles gemeenschappelijk hebben, toch? En dat soort dingen. En wat voor leer we dan aanhangen? Ik ken christelijke leiders die zeggen, ach, die leer die brengt maar verdeeldheid. Bijbelstudie is gevaarlijk. Brengt maar verdeeldheid. En met de Bijbel kun je toch alle kanten op. Dus wat voor zin heeft het om een standpunt te verdedigen? Want we, en dan zeggen men kennen te delen. We kennen maar ten dele en zo. Dus we mogen dat allemaal niet zo zwart-wit zeggen. Dat vindt de Maitreya ook, ja. Maar goed. Maar die figuur, het gaat in principe over Antichristus, hè. Die heet mens der wetteloosheid. Mocht u nou denken, maar hij is toch geen mens, dan moet ik u zeggen, nou, dat hangt van de definitie af. Naar Bijbelse maatstaven wel. Want men heeft mij verteld dat antropos niet maar betekent mens, maar het betekent zoiets als wat er als een mens uitziet. En dan heet het een mens. Hij stamt alleen niet van een mens af. Het is gewoon de duivel die op aarde geworpen wordt, hè? Die figuur is dat. Echt wel. En dan ziet hij eruit als een mens. Ik roep altijd spottend, heb ik hier al een paar keer gedaan. Dan wordt hij uit de hemel geknikkerd en dan wordt hij op aarde geworpen. En dan moet hij met het openbaar vervoer, want dan kan hij niet meer vliegen. Die engel. Nee, ik meen het serieus. Dus een mens, ja. Zo ziet hij er ook uit. Is Maitreya een mens? Ja, hij is een mens. Maar van vroeger, die dan gepromoveerd is naar Sirius, de hondster. Daar wens ik hem ook van harte toe. Maar dat is het verhaal, de hondster. Ja. Waar zou je de antichrist nog anders verwachten? Nou goed, laten we zitten. En die komt dan terug. De hoogst geëvolueerde mens, enzovoorts. Past trouwens leuk in de Joodse Messiasverwachting. En eigenlijk ook wel aardig in de christelijke Messiasverwachting. Is hij een mens? Jazeker. De hoogste. Ja. Waar, in ons geval zeggen we erachteraan, hij is de openbaring van de Godheid. En die mens is de openbaring van de duivel. Dat heet trouwens in goed Nederlands de baarlijke duivel. In een gedaante. Ja, ja. En daarom toch mens, ja. Die zal namelijk geopenbaard worden, implicerend dat hij voor die tijd ook actief is, maar dan in het verborgene. Staat een paar versen verderop ook trouwens. Daar staat, verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gewrocht, vers 7. De duivel werkt nu in het verborgene. Maar in de toekomst zal hij geopenbaard worden. En dan verschijnt hij op aarde als mens, inderdaad. En niet alleen, want hij komt samen met engelen. Wij noemen ze gevallen engelen. Maar pas dan vallen ze echt goed, hoor. Want ze worden op aarde geworpen worden, openbaring 12. Hè? Onder andere dan. En wanneer dat gebeurt? Nou ja, uit openbaring 12 kun je afleiden dat dat gebeurt ter gelegenheid van de opname van de gemeente. En daarna is het ook nog logisch te verklaren. Want ja, als de gemeente wordt opgenomen, betekent het dus dat een begin gemaakt gaat worden met de openbaring van het Koninkrijk van Christus. En nog nauwkeuriger, dat de Heer zelf begin gaat maken met de openbaring van zijn Koninkrijk. En dat betekent dat die andere koning, de God deze eeuw tot op heden, de overste deze wereld, dan dus uitgedreven moet worden. Uit de hele schepping feitelijk, maar vooralsnog begint het met zijn nederwerping uit de hemel. Dan komt hij logischerwijze op aarde terecht. En daarna zal hij ook van de aarde worden weggedaan. Alleen dat is pas 40 jaar later dan. Dat is pas later. Maar dat is de volgorde. Kortom. Ja. In die volgorde gaat het ook. Dus er staat ook een paar keer in de Bijbel dat de openbaring van het Koninkrijk van Christus begint in de hemel. Daarom heet het trouwens ook het Koninkrijk der Hemelen, onder andere. En dat betekent dat eerst diegene die nu nog in de hemel is en zijn domicilie heeft, daaruit zal geworpen worden. Het zijn die overheden en machten en geestelijke boosheden. In de lucht staat er dan in onze vertaling. Maar dat had ook hemel moeten zijn daar in Efeze, want het is dezelfde term die daar steeds gebruikt wordt. In de hemel. Die wordt eruit geworpen dan, met zijn personeel. Wanneer wij erin gaan, namelijk Satan en zijn engelen worden uit de positie verwijderd, en Christus en zijn engelen, maar dat zijn wij in dat verband, zullen de macht overnemen. Als een volk van koningen en priesters die de engelen gelijk zijn en hoe dat maar heten mag. Nee, of je het je kunt voorstellen, dat weet ik niet. Maar het staat in de Bijbel, dus ja, wij geloven dat gewoon. En in openbaring 12, ik doe mijn best om het niet op te zoeken. Maar goed, maar openbaring 12 vind je daar de wegrukking van die mannelijke zoon tot God en zijn troon. En daarna gaat het verhaal van die mannelijke zoon verder. Dat is namelijk de complete gemeente. Alleen die heet dan ineens Michaël en zijn engelen, maar het is gewoon Christus en zijn gemeente. Nee, in het visioen heet hij Michaël, dan weet je wie het is. Christus namelijk. Ontleend aan Daniël trouwens, daar ga je weer, hè. Ja, krijgde En tegen de Satan en zijn engelen. En die hebben niet overmocht. Dat wil zeggen, Michael en zijn engelen hebben hen overmocht. En uit de hemel zijn ze geworpen. En die strijd die is er nu al lang, overigens. Want daar staan we in die strijd. Weer Efeze 6, bijvoorbeeld. Met die overheden en macht en geestelijke boosheden in de lucht waar we de strijd tegen hebben. Maar ter gelegenheid van de opname van de gemeente wordt die strijd beslecht. Die strijd duurt de hele dag. Der genade. Onze hele bedeling. Maar ik was bij natuurlijk, was even bij Jozua. De strijd tegen de Amalekieten enzovoort. En die duurde maar voort en die duurde maar voort. En eigenlijk stond de tijdrekening stil, want de zon stond stil, weet u nog? En de strijd duurde voort. En de hele dag. En aan het eind waren de Amalekieten verslagen. En het is een uitbeelding van onze bedeling. Die eindigt met de nederwerping van Satan uit de hemel en wij erin. Nou, en dan komt hij op aarde en dan zeggen ze... Hey, want de gemeente is weg, er zijn een boel mensen weg. Maar er is ook iemand gearriveerd met een heel gezelschap. Uit de ruimte, waar komen ze anders vandaan? Buitenaardse wezens. Bovenaardse wezens. Hè? Waar komen jullie vandaan? Van Sirius. Maar goed, laat me zitten. Maar een beetje komisch is het. Dat zijn de meesters der wijzen, of hoe ze maar heten, in een bepaald jargon enzovoorts. En het valt samen met de wegrukking van de gemeente. Dus de verklaring is gewoon, de gemeente wordt weggenomen, want die orthodoxen met hun vaste leer, die menen de waarheid in pacht te hebben, die zeggen zo is het en niet anders. Ja, die kunnen we niet gebruiken. Nu de New Age, de nieuwe tijd aanbreekt enzovoorts. Ja, dat is een goede verklaring. Wonderen zijn het. En er zijn mensen gevoelig voor wonderen en tekenen. Ze worden daardoor verleid. En zo wordt die figuur dus openbaar. Niet als mens der wetteloosheid of zoon des verderfs. Maar als Christus. Vandaar dat in Matthäus 24 staat dat u niemand verleidde. Want er komen er nogal een paar die zullen zeggen ik ben de Christus. Maar ze zijn het niet. Het wordt dan later nog herhaald in verband met de grote verdrukking ook nog. Als iemand zegt, hier is de Christus, of daar gelooft het niet. Maar ze zullen het zeggen. Maar het is hem niet. En hij doet wel wonderen en tekenen. Maar het is niet Christus die het doet. Het staat allemaal in de Bijbel. Maar die openbaring van de mens der zonde, de zoon des verderfs, begint dus aan het begin van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen bij de aanvang daarvan. Dat is ook de gelegenheid van de opname van de gemeente. En 3,5 jaar later wordt dat beeld ingewijd in Jeruzalem. Ligt redelijk op tijdschema. En voor de goede orde, en ik moet trouwens ook dringend ophouden, zeg ik er nu maar meteen achteraan. Nou ja, en dan loopt het fout daar in Jeruzalem en in de Joodse staat, eigenlijk gewoon in Jeruzalem, dan loopt het daar fout. Dat komt omdat er weer iemand anders zich mee bemoeit. Iemand anders. Dat is minder bekend, maar dat is zo. Hè? Ja, precies ja. Want terwijl dan in Jeruzalem die Maitreya of die antichrist of hoe je maar noemt, die figuur zijn macht vestigt en aanbeden gaat worden en al dat soort dingen meer, zijn er andere machten in de wereld die denken, ja, nu of nooit. Als we nou niet wat doen, dan redden we het nooit meer. En dan krijg je dus die legers van Gog, Magog, Mezeg, Tubal, Togarma en wie het maar waren, al die Oost-Europese machten, die dan zeggen, ja, nou gaan wij wat doen, want nou loopt het aan. We hadden zo mooi, want ze proberen al heel lang een voet aan de grond te krijgen in die Arabische wereld, die Oost-Europa, de Russen. Ja, dat doen ze al heel lang, langs allerlei routes, onder andere via Israël. Daarom waren ze warme voorstanders van het ontstaan van de Joodse staat. Toen dachten ze, dan krijgen wij een voet aan de grond daar in de Levant, aan de oostkust van de Middellandse Zee. In de tijd. Dat is fout gelopen. En ze hebben het ook geprobeerd via Afghanistan, heel lang. Maar nog binnen onze generatie trouwens. En het is nooit gelukt, altijd oorlog geweest. Die Russen die wilden via Afghanistan naar het zuiden, naar de Persische Golf en dat soort dingen weer. Uitgang naar die zee enzovoort. En een voet aan de grond in het olierijke land en zo. Is allemaal niet gelukt. En nu zeggen ze, ja, nou gaat het weer fout. Nou zijn er daar zulke omwentelingen. Nou grijpen wij in en de Bijbel beschrijft dat die legers komen uit de Middellandse Zee, blijkbaar. Nee, dat kun je allemaal lezen, hoor. Uit de Middellandse Zee en ze voeren een landing uit daar in Israël. En dat lukt ze ook nog. En ze branden het hele land plat. Ze verwoesten het hele land. En het laatste is Jeruzalem. En de Heer zeide van, het zijn mijn legers, want ik zal de heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem en de stad zal ingenomen worden, enzovoorts. En te dien dagen zal hij zijn voet zetten op de Olijfberg. Zodat je daar drie machten hebt die daar een rol spelen, dikwijls over het hoofd gezien. Het een is gewoon de Joodse natie, het andere is de Arabische wereld. En de derde is Gog en Magog. En die laatste, die brengt die 3,5 jaar van verwoesting over het land. Zoals beschreven in Joël 2 en in Ezechiël 39. Met grote nadruk. En dan begint daarna pas, begint de dag des Heren. Of daarmee kun je natuurlijk ook zeggen. Want daar komt het natuurlijk toch op neer. En dat is een situatie dus, eind van de 70ste week. Dan is de gemeente weg, dan is de Joodse staat vernietigd, dan is de Oost-Europese macht vernietigd. Want er staat bij dat de Heer een vuur zal zenden in hun steden, in Gog en waar het maar was. Die macht is ook van de kaart geveegd dan. En dan heb je dus alleen eigenlijk nog de Arabische wereld enerzijds, waarvan Babel de hoofdstad wordt, als je mij vraagt, daarna pas. Maar goed, die hoef ik nou natuurlijk ook niet uit te leggen. En aan de andere kant heb je de Heer Jezus Christus met zijn gelovig overblijfsel verzameld in Petra. En van daaruit zal alsnog Jeruzalem gebouwd worden. Er zal een begin gemaakt worden met de openbaring van dat koninkrijk. Herstel van Israël. De prediking aan heel Israël natuurlijk. 144.000, weet je nog, daar zijn we vorige keer mee geëindigd. En al dat soort dingen meer. Kortom, dat is pas daarna. En dat zijn dus ook daarna pas de dagen waarin de antichrist, want zo blijf ik het dan weer even noemen, zijn macht zal hebben over heel de wereld. Over al die andere volkeren. Het begon bij Jeruzalem, maar dat is fout gelopen. Maar daarna begint het vanuit Babel, wordt er weer alsnog een wereldrijk gesticht. Met Babel als hoofdstad. En in Daniël 8, waar wij waren, heet dat het Griekse Rijk. Omdat de hoofdstad van het Griekse Rijk van Alexander de Grote was inderdaad Babel. En die geschiedenis is afgebroken door de dood van Alexander de Grote. Toen is het rijk uiteengevallen en het wordt in Daniël 8 beschreven. Maar in de toekomst zal het hersteld worden. Dat is dat rijk wat hersteld zal worden, dat wereldrijk wat hersteld zal worden. Alsnog met Babel als hoofdstad. Een Arabisch rijk dus. Nou ja, een rijk van Ismaël. En van Amalek, niet te vergeten, zoals in de profetie allemaal genoemd wordt. Maar dat is niet in de 70ste week, dat is pas daarna. En dan heb je de situatie op aarde. Dan begint het verhaal overnieuw met de prediking van evangelie. Nu niet met als doel de verzameling van een gemeente, maar met als doel de openbaring van het koninkrijk van Christus. En daar zullen wij dan in betrokken worden. Op een of andere wijze, als gemeente van eerstgeborenen, als leden van het lichaam van Christus, als koninklijk priesterlijk volk. We hebben weer genoeg om over na te denken, voorlopig. En dan zijn we weer niet door het schriftgedeelte heen. Goed, wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij danken u voor de rijkdom van uw profetisch woord, dat zeer vast is. En we danken u dat we daarbij wel doen wanneer we daarop acht geven, zoals u zelf hebt gezegd. We danken u dat we inderdaad uw waarheid hebben ontvangen. En dat u zelf feitelijk de waarheid bent. En we danken u dat deze dingen dus wel degelijk zwart-wit zijn. Dat ze zeer vast zijn. En dat het eigenlijk het enige vaste is dat wij in deze oude schepping kennen. Opdat we daarop zouden bouwen, daarop zouden gaan staan, dat zouden vasthouden. En terwijl de wereld om ons heen alle kanten op beweegt, dat wij niettemin staan op de rots. En ons geborgen en veilig mogen weten bij u, die ons trekt uit deze duisternis van deze tegenwoordige wereld, die ons plaatst in het licht, die ons plaatst op die rots en die ons deelgenoot maakt van dat rijk wat in de toekomst geopenbaard zal worden. Wij danken u dat we ook in alle vrijheid vanavond hier bij elkaar mochten zijn om dat woord te openen. En hoewel dat woord op gespannen voet staat met al wat de mens leert en zelf bedenkt, dat we toch de gelegenheid hebben om ons te verdiepen in dat oude woord van, nou ja, feitelijk van duizenden jaren oud. Een woord dat nog steeds actueel is en ons spreekt over uw werk in verleden, heden en toekomst. En naar die toekomst mogen wij uitzien. U hebt ons gegeven die zalige hoop op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En dat trekt ons boven alle omstandigheden van dit leven uit. En we willen u daarvoor danken en ons bij u aanbevelen en bij de kracht van uw genade. Opdat die kracht, uw opstandingskracht, mag volbracht worden in onze zwakheid. Amen.